Het Groningen Museum is vanmiddag ontruimd na een bommelding. Op dat moment waren ongeveer 50 mensen in het gebouw aanwezig. De politie stelde een onderzoek in, maar vond niets.
Maar het ligt natuurlijk voor de hand dat de bommelding te maken heeft met de expositie van fotograaf Andres Serrano. Zijn foto's trokken veel publiciteit. Museumdirecteur Van der Lucht was tot nu toe wel blij met die publiciteit. Maar dit had voor hem ook niet gehoeven.
Onbekenden hebben vannacht opnieuw het Groningen Museum beklad. Er werden protestkleuzen gekalkt tegen de expositie van fotograaf Andres Serrano, die momenteel in het museum te zien is. Het is de derde keer in korte tijd dat het museum beklad werd. Eerder was een groot affiche met een naaktfoto naast de ingang en doelwit.
Jezus is hoogstwaarschijnlijk gestikt. Althans, dat is wat forensisch arts en onderzoeker Dr. Frederik Zugibe in 2005 veronderstelt. Ervan uitgaande dat de goedheiligman überhaupt heeft bestaan natuurlijk. Maar volgens het omstreden onderzoek kunnen de verwondingen die in de Bijbel worden beschreven eigenlijk de doodsoorzaak niet zijn geweest. De spijkers werden door de Romeinen namelijk door de polsen geslagen. Niet zoals het veelal wordt afgebeeld, door de handen. Dit omdat de gaten in de handen zouden uitscheuren, waardoor het lichaam voorover zou vallen. Daarbij zou een bloeding bij een dergelijke verwonding volgens de wetenschapper vrij snel zijn gestopt. De verlosser moet tijdens zijn lijdensweg een uitputtingsstrijd zijn aangegaan met de zwaartekracht. Hij moet zijn lichaamsgewicht heen en weer hebben gependeld, alsof zijn leven ervan afhing. Schommelend, zijn gewicht verplaatsend, van zijn handen naar zijn voeten en weer terug. Met uitputting tot gevolg. En uiteindelijk heeft de druk op zijn borstkas en het verkrampen van zijn ademhalingsspieren geleid tot een verstikkende dood. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de emotionele belasting die de man heeft moeten doorstaan. Vernedering, twijfel, angst. Echt een kutweekend. Welkom bij de Destructie als Discours podcast. De kunstgeschiedenis ligt bedolven onder voorbeelden van kunstwerken die op fascinerende wijze zijn aangevallen. Waardoor niet alleen het beeld, maar ook de betekenis verandert. In deze podcastserie behandel ik in elke aflevering één kunstwerk en probeer ik grip te krijgen op het fenomeen en de overwegingen die eraan ten grondslag liggen. Voor de Romeinen waren kruisigingen een vrij gebruikelijke methode om hun macht te tonen. Tegenstanders werden langs de weg gekruisigd met een regelmatige tussenpoze van ongeveer 3 meter, kilometers lang. Deze praktijk was vrij efficiënt. Een kruisiging is in essentie een marteling, een doodstraf en een manier om langs de weg een politieke boodschap over te brengen. Duizenden stervende of gestorvene pechvogels hebben zo gediend als creperende billboards. Vergelijkbaar aan hoe boeren een dode kraai aan een stokje hangen. Ook na de Romeinse tijd blijkt de crucifix een populair middel om beeld te geven aan je overtuiging. Maar dan misschien minder als machtsvertoon, maar juist om de kracht van kwetsbaarheid te tonen. Amerikaans cabaretier Bill Hicks vraagt zich publiekelijk af of dat misschien niet de reden is waarom de goede herder zijn rentree nog niet heeft gemaakt.
A lot of Christians wear crosses around their necks. You think when Jesus comes back, he's gonna want to see a fucking cross, man? Ow. That may be why he hadn't shown up yet. But man, they're still wearing crosses. Fuck it, I'm not going, Dad. No, they totally missed the point.
Het is natuurlijk vrij pijnlijk en ongemakkelijk om er op deze manier bij stil te staan. En toch is dat, geloof ik, juist de bedoeling. Jezus is de meest geportretteerde persoon uit de geschiedenis. En zijn houding op het kruis, zijn meest iconische pose. De arme man wordt overal maar neergehangen, in kerken, huizen, straathoeken, als armband of ketting, waardoor je bijna zou vergeten waar we nou eigenlijk naar zitten te kijken. Feitelijk draag je een marteling om je nek. Terwijl, als iemand tegenwoordig een elektrische stoel om zijn nek zou hangen, zou je verwachten dat de betreffende persoon een dubieus gevoel voor normen en waarden heeft, liefhebber is van Marilyn Manson of allebei. Het is dus juist de bedoeling om te shockeren. De beelden moeten zijn ontworpen om ons herhaaldelijk wakker te schudden en de pijn te verweven met ons dagelijks leven, door het onderdeel te maken van ons interieur of garderobe. Maar dat is nu juist de tegenstelling, want wanneer je het overal tegenkomt, is de werking toch aan een zekere inflatie onderhevig. Hoe kun je dan toch zo'n iconisch portret weer heractiveren? Nou, één ding wat je kunt doen, is een dergelijk beeldje van Jezus in een bak met je eigen pis onderdompelen en fotograferen. En dat is precies wat beeldend kunstenaar Andres Serrano heeft gedaan. En mocht je denken, dat is blasfemie, dan is het interessant om vast te stellen dat de kunstenaar zelf een toegewijd katholiek is.
When I was about 8 years old, I went to religious instruction, meaning it wasn't. It was only 1 hour or 2 hours a day, once a week, to prepare for Holy Communion. And so I made my communion. A couple of years later, at the age of 12, I believe, I made my confirmation. I remember at the time when I made my confirmation, the nuns who taught the religious instruction. The nun said, once you're confirmed, it means you become a soldier of God. So after the age of 13, I stopped going to church, but I have always remained a soldier of God.
Hoe ongebruikelijk deze manier van portretteren misschien eerst oogt, het is vrij gangbaar bij een kruisiging dat dit gepaard gaat met het verlies van vrijwel alle beschikbare lichaamsvloeistoffen. Tranen, bloed, poep, pis. Daarbij levert de urine op de foto door de belichting een rood-gele gloed op, dat een onheilspellende sfeer oplevert. Daarnaast kun je niet helemaal duiden of het lichaam door de onderdompeling nu hangt, staat, drijft of zweeft. Kunsthistorica en katholieke zuster Wendy Beckett geeft in een interview met Bill Moyers Serrano verrassend veel compassie.
Were you not offended when you looked at Andre Serrano's Piss Christ? Did you find that denigrating of the simple figure of your faith?
Well, actually, no, because I thought he was saying, in a rather simplistic, magazine-y type of way, that this is what we are doing to Christ. We're not treating him with reverence. His great sacrifice is not used. We live very vulgar lives. We put Christ in a bottle of urine. In practice, it was a very admonitory work. Not a great work, because one wouldn't want to go on looking at it once one had, to one's distress, seen it once. But I think to call it blasphemous is really rather begging the question. It could be, it could not be. It's what you make of it. And I could make something that made me feel a deep desire to reverence the death of Christ more by this suggestion that this is what in practice the world is doing.
Mede door zijn achtergrond in de reclamefotografie weet Serrano deze afstootwekkende werken een aanlokkelijke esthetiek te geven. Want voor je weet waar je precies naar kijkt, word je door het werk aangetrokken. En wanneer je beseft waar je naar kijkt, ontstaat er een botsing van emoties. De vraagstelling waar kijk ik naar, wordt vervangen door waarom kan ik niet wegkijken? Kan en wil ik dit wel verdragen? En wat zegt het over mij als toeschouwer? Zo kijk je in de spiegeling van het glas, niet alleen naar het werk, maar vooral ook naar jezelf.
Now, religion has been at the center of a lot of controversy surrounding your pieces. Your reputation precedes you a little here in France. In 2011, a row erupted in Avignon in the south of France over a piece of art called Piss Christ, which purports to be a photograph of a crucifix in your own urine. There were demonstrations against the photo, and it was even vandalized. How did you feel about these attacks on your work?
Well, these attacks are usually generated by people who have their own agenda, even, you know, particularly when they're conservative or right-wing extremists. In that case, I think it was the Bishop of Avignon who incited the rabble. And it's always someone who has an agenda other than mine. Mine is as an artist and as a Christian.
Mm-hmm. Op 18 April in 2011, de zondag voor Pasen, bezoeken vier mannen een galerie in Avignon. Een van de mannen haalt een hamer uit zijn sok en bedreigt de galeriehouder. Een ander personeelslid van de galerie grijpt een van de indringers bij zijn middel, in de hoop grip te krijgen op de situatie. Maar de man weet zich los te worstelen en valt doelgericht het centraal gepresenteerde werk aan. Zijn hamer breekt het glas en verscheurt de foto. Bij het naar buiten gaan wordt nog een kunstwerk vernield. Een foto van een mediterende non. Christenen die Jezus te lijf gaan met een hamer. Ik vermoed dat de ironie aan de Heere zelf voorbij is gegaan. Klaarblijkelijk is de lijdensweg van de Messias een dikke 2000 jaar later nog niet voorbij. Daarbij leverde de klap een prachtig ronde scheur op in het glas dat duidelijk associaties oplevert met een halo. Als atheïst denk je dan automatisch wat een prachtig toeval? Of is het dan toch de hand van God? De kruisiging van Jezus is in deze podcast niet het enige lastig te verifiëren verhaal. Na het incident in 2011 ging er namelijk een verhaal rond dat Serrano de opdracht zou hebben gegeven een nieuwe plaat glas aan te brengen over het gebroken glas, om zo de schade toe te eigenen en onderdeel te maken van een nieuwe versie van het werk. Ondanks dat dit niet precies valt in mijn onderzoeksgebied, gezien ik eigenlijk alleen incidenten behandel waarbij een kunstenaar het werk van een andere kunstenaar beschadigt, vond ik dit toch een te interessante kwestie om niet te onderzoeken. Daarbij deed zich een unieke gelegenheid voor. Serrano was na 27 jaar, na zijn spraakmakende expositie in het Groninger Museum, weer in Nederland voor een interview. In het Groninger Forum heb ik hem vanuit het publiek kunnen vragen of dit verhaal waar is.
So I'm a little bit embarrassed. I brought my own microphone also. I have this podcast on artistic vandalism. And there's
Artistic vandalism.
And there's this specific incident that I'm very much interested in. In 2011, obviously Piss Christ has been vandalized a bunch of times. And if I'm not mistaken, in 2011 in Avignon, there was a situation where Christian fundamentalists actually attacked and damaged the glass and also the print. And it actually created this gorgeous halo effect in the glass over the head of Christ. And it became this, in a way, it became this new image. And so there's this story going around, and I've been meaning to ask you if you can confirm or deny this, that you put another piece of glass over the damaged glass, and that was a new work. But I haven't been able to check this anywhere, if this is true or not.
I'm not sure we put another piece of glass over it. I think we left it as is. And in fact, one of the first times that this glass was damaged was at the National Gallery of Victoria in Melbourne. And that's because the Archbishop of Melbourne had tried to get, you know, an injunction against Piskris being taken out of the show on the basis of blasphemy, but the court said there was no blasphemy. So they put up the show, and then the second day of the show, Piskris was destroyed. And I thought it would be the picture up until we replace it with something else, but they canceled the show instead. So, but I think if Piskris ever got, attacked again, I think, or any of my works, if they get attacked, I would encourage now the person, the people, the institution showing the piece to leave it as is, because it becomes something else. But let the people see what's been done to it.
Does this print still exist in this state?
It probably does.
All right.
Thank you.
Ik moet eerlijk zijn. Ik vind het een vrij onbevredigend antwoord. Omdat het eigenlijk geen antwoord is. En toch toont zijn mysterieuze "it probably does" hoe goed ontwikkeld zijn gevoel voor marketing is. Dat is ook terug te zien in de rest van zijn oeuvre, waar duidelijk een fascinatie voor reclame en propaganda uitspreekt. Eigenlijk is het antwoord "I don't know", maar in plaats van een omissie toe te geven, vergroot hij het mysterie. In de katholieke traditie, zou je kunnen stellen. Feiten komen en gaan, maar een goed verhaal heeft het eeuwige leven. Dit was aflevering 8 van de Destructie als Discours podcast. Ben je nieuwsgierig naar voorbeelden van artistiek vandalisme? Vergeet dan niet te abonneren. De Destructie als Discours podcast is gratis te beluisteren op zowel Spotify als Apple Podcast. Delen, recensies en sterretjes worden erg gewaardeerd.